Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de EK voetbalpodcast Kick-off Oranje van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Oranjevolger Mike Verwij en Pim CD.
Ja, dit is een goed stel hoor.
Ja, kijk, het EK is nog aan de gang, Valentijn. Dus dan hebben wij nog de EK-jingle.
Ja, ik hoor iets van Oranje. Nou, volgens mij is Oranje, die zijn al bijna weer terug van vakantie.
Ja, dus, Oranje is natuurlijk ook heet van de naald. Want de onderhandelingen met Louis van Gaal zijn gaande op dit moment in Vaal de Lobo.
Nou, dus, volgens mij zijn ze al geweest.
Ja.
De delegatie van de KNVB met Erik Gudde en Nico-Jan Hoogma, die zijn al terug, volgens mij. En ja, het zijn een hele positieve gesprek. Of het is een heel positief gesprek geweest.
Okay.
En dat kon ook niet anders, want ze hebben natuurlijk een kort voorgesprek gehad. Of het zin had om af te reizen naar Portugal. En ik zou zeggen als directeur van de KNVB, zou ik zeggen, kom maar naar Zeist toe. Want ja, je wil die job graag. We hebben gehoord dat we je kunnen bellen. Nou, we bellen weer.
Ja, maar daar heb ik nog eens over zitten nadenken.
En dan vragen we of je wil komen. Ja. Maar
dat zei jij ook in een video. Maar het is natuurlijk wel zo, als je echt iemand heel graag wil.
Oh, vandaar dat Paul Jans ook bij jou thuis is gekomen.
Ja, bij mij komen ze allemaal thuis.
Ja. Mij willen ze waarschijnlijk nog niet zo graag hebben.
Maar goed jongens, welkom bij Kick-off Oranje nog. We gaan vrolijk door de komende tijd, want de betaald voetbalclubs die zijn ook alweer aan hun voorbereiding begonnen. We gaan veel bespreken, zometeen de stellingen. Wellicht nog, als de goden ons gunstig gezind zijn, contact met Mike Verwij natuurlijk met de laatste Ajax nieuwtjes. Maar we beginnen met Marcel van der Kraan, de chef van Telesport, die het Engels voetbal natuurlijk op de voet volgt en bij de halve finale is geweest, de Big Boss zelf. Marcel?
Ja, goedemiddag man.
Ah, daar ben je. Nou, hartstikke goed. We gaan het even met jou hebben over het EK en ook misschien nog even een beetje Feyenoord kunnen we zo bespreken. Maar jij bent bij de halve finale geweest, Marcel. Hoe is het met de Engelse voetbalkoorts? Het is helemaal losgeslagen, denk ik.
Nou, vandaag staat er een foto in de Daily Mail. Daarbij zie je hoe het publiek na afloop, na het feest van het bereiken van die finale, na die penalty die Danny Makkely aan de Engelsen gaf, waar ze me heel dankbaar voor zijn, dan zie je hoe dat publiek wegloopt op Wembley. En dan moeten er 60 of 65.000 mensen naar een metrostation. Nou, ik zat uiteindelijk na afloop ook in die meute. En dat is echt verschrikkelijk. En dan vraag je je af hoe het kan. Hoe er zo kort na zo'n wedstrijd, dat was de vorige keer ook bij Engeland-Schotland, weer duizenden COVID-patiënten zijn of mensen positief worden getest. Ja, dat is niet zo gek. Als je die foto ziet, die is echt bijna weerzinwekkend. Daar staan gewoon 60.000 mensen op een kluitje. Alleen, allemaal in feeststemming, iedereen aan het drinken. Mensen helemaal in een delirium omdat ze die finale na 55 jaar hebben bereikt. En ja, dat is één groot feest. En ik denk dat de COVID, of zo heet het dan in Engeland, de coronacijfers daar de komende 10 dagen echt naar de hemel knallen.
Ja, je ziet overigens ook in Nederland dat met evenementen, disco's, clubs, et cetera, en vakantiereizen in het buitenland ook het aantal coronabesmettingen natuurlijk weer toeneemt.
Vanavond is er een persconferentie.
Ja, we nemen dit op vrijdag op. Vanavond nog een persconferentie. Maar Valentijn, die is niet zo'n fan van het Britse nationale elftal, toch, Valentijn?
Nee, totaal niet. Als je zo verschrikkelijk veel kwaliteit in je ploeg hebt en je laat er zo weinig van zien, ja, dat vind ik gewoon een aanklacht. En zeker het Engelse voetbal, hè, dat heeft mij altijd verschrikkelijk aangesproken. De manier van voetballen, hè, de vrijheid eigenlijk. En ook, ze hebben een volledig eigen gezicht. Nou, dat zijn ze echt helemaal kwijt. Want van de old English stijl is gewoon helemaal niks over. En als ik dan zie dat Grealish komt erin en dan begint het wat beter te draaien. En dan later komt Foden. En dan gaat het als een wervelwind, gaan die Engelsen over die Denen heen. Mm-hmm. En dan wordt het 2-1 met een gegeven penalty. En dan wordt als eerste wordt Grealish eruit gehaald. En dan komt Trippier erin. Een verdediger. En dan denk ik, ja, daar heb ik gewoon geen zin om naar te kijken.
Nee, hoe kijken ze er daar naar, Marcel?
Nou, enorm nationalistisch en patriotisch natuurlijk. Hè. Iedereen is gewoon helemaal onder de indruk wat die Southgate heeft bewerkstelligd. En dat is natuurlijk ook goed. Hè? Hij is de eerste coach in 55 jaar die een elftal naar de finale brengt. Maar wel, precies zoals Valentijn Schets, met ontzettend voorzichtig voetbal. Ik zat daar ook op de tribune en ik dacht van, nou, ik hoop nu een uur voor de wedstrijd dat hij een opstelling maakt waar Foden in zit in de basis, waar Grealish in de basis zit. Want dat zijn de mensen waarvoor je naar het stadion komt, die het aantrekkelijk maken.
Ja.
Ja, en dat blijft allemaal zo voorzichtig, zo conservatief. En alleen het resultaat telt voor hem, kennelijk. Hè. Ze hebben het eerder geprobeerd, vroeger met Gascoigne en Waddle is het ook niet gelukt. Niet bij het WK in Italië waren ze er dichtbij in 1990. Het is in 1996 niet gelukt. En ja, nu hopen ze dat het wel lukt, maar Het blijft zonde van al die prachtige talenten. Zoals Foden. Je hebt Jadon Sancho nog. Die Saka stond er dan gelukkig wel in. Hè? En je ziet ook dat die goal voorbereidt. Waar Kjaer hem in eigen doel schiet. Dat zijn die kleine briljantjes. Ik denk dat Nederland ze allemaal op zou stellen. Ik geloof dat alleen af en toe Van der Vaart er wel eens naast viel in 2014. Maar normaal zouden wij al die talenten graag opstellen. Maar ze zijn veel voorzichtiger.
Ja, en zo'n Calvin Phillips bijvoorbeeld, hè, dat is ook zo'n speler. Zijn ze daar nou van onder de indruk, die Britten? Want toen ik zelf die halve finale zat te kijken, toen kreeg ik spontaan verlangen naar Frenkie de Jong en Wijnaldum weer.
Ja, ze vinden hem nuttig. Ze zien nu in dat ze dat met dat soort nuttige spelers succes hebben. Dus daardoor wint zo'n jongen aan populariteit. En vandaag staat er in, ik geloof de Times, een prachtige schets, een hele pagina, dat ze er zo trots op zijn in Engeland, dat ze net als Italië en Spanje er voor het eerst in hun leven in zijn geslaagd om 2 minuten 41 seconden de bal in de ploeg te houden.
Oh ja, echt?
Ja, dan zie je een schets met zo'n markering van zo'n veld van bovenaf, hoe die bal dan rondgaat. Die gaat van de rechtsbuiten naar de rechtsback, van de rechtsback weer naar de libero, naar de keeper. En dan gaat die hele tijd rond, hè, dat rondspelen. Ja, en dat hebben ze nog nooit bereikt, want vroeger, ja, het is geloof ik 100 jaar lang is die bal naar voren gegaan.
Kick and rush. Ja, ja, precies.
Maar Marcel, hoe heet dat in Nederland? Hè? We hebben in 2014 gehad, hè? Toen ging Van Gaal, die ging ook vanuit een defensief systeem ging hij denken. Nou, toen moest hij vaak terugkomen, terugschakelen naar 4-3-3. Toen was er ook veel kritiek. Houden de Engelse media, houden het elftal nou ook een spiegel voor? Houden ze de bondscoach nou ook een spiegel voor? Zoals wat je in Nederland natuurlijk
doet. Zoals jij dat natuurlijk doet.
Nou ja, ik ben wel. Ja.
Ik heb zitten vroeten en overal zitten kijken of er nou ergens iemand is die enige vorm van kritiek heeft op die speelstijl. Nee, totaal niet. Het is allemaal Hosanna. En toevallig ben ik gisteren zelf geïnterviewd voor de Times. Wilden ze weten van mij, hoe kijkt nou de Nederlander naar dit elftal van die Engelsen? Toen heb ik gezegd, nou, er zijn maar twee manieren waarop jullie het gaan aanspreken. Of je wint het EK, dan heeft niemand wat te zeggen. En dan win je het met het conservatieve voetbal van die voorzichtige Gareth Southgate. Of je verliest en je zou, zoals Nederland in 1974, met wervelend spel en geweldig aanvallend en voetbal en je Foden en je Grealish. Je zou daarmee de harten veroveren. Maar daar is het eigenlijk al te laat voor in het toernooi. Ja, want je hebt al zoveel voorzichtige partijtjes gespeeld. En dat gaat hij ook nooit doen.
Maar die harten zijn toch sowieso al wel veroverd omdat ze nu dit succes beleven met het Engels team?
Ja, van de Engelsen, maar ja, alleen, niet in de rest
maar
van de
niet van de anderen, nee.
Nee,
de, als je dit kijkt,
maar als je ziet bijvoorbeeld, hè, ze komen 2-0 voor tegen Oekraïne. En dan gaan ze wel vrij spelen. En dan zie je die Harry Maguire, die overal wordt afgemaakt, omdat hij geen bal kan plaatsen. En weliswaar goed een goede verdediger is, maar niet aan de bal. Maar die geeft gewoon 2 of 3 ballen over 60 meter. Hè, op iemand zijn stropdas. Ja, dan laat hij gewoon zien dat hij kan voetballen. Ja. En denk ja, dat wil ik zien. En ja, wat ik ook verbazingwekkend vind, is dat iedereen maar denkt dat je met goed, mooi voetbal niet kan winnen. Hè, dat hebben we in Nederland toch al genoeg bewezen. We hebben toch genoeg Europa Cups en alles gewonnen. Ook met gewoon goed voetbal. En ja, dat voel je nu ook weer. Hè. Dat angsthazen voetbal. Dat alleen maar tot succes leidt. Ja, dat vind ik echt.
Doet de Nederlandse selectie kwalitatief veel onder voor die van Engeland en Italië, denk jij, Marcel?
Nou, het grote verschil is misschien dat die jongens allemaal gewend zijn. Echt het hele elftal, de hele selectie. Om allemaal onder hoge druk, spanning, het hele jaar te voetballen in de Premier League. Ze spelen allemaal bij een topclub bijna. Hè? En nou is dat gelukkig bij Nederland inmiddels wel verbeterd. Er zitten een aantal jongens toch bij grote clubs. Maar er zijn ook spelers die in de Eredivisie spelen. En die hebben vier partijtjes per jaar waar het er echt om gaat. En die Engelse jongens, die hebben eigenlijk, denk ik, het hele seizoen niet één wedstrijd waarin ze in de tweede versnelling kunnen lopen.
Ja, ja, want dat had ik vooraf gedacht. Ik denk, nou, die gaan het niet redden tot de finale. En dat is misschien ook wat Southgate inschatten. Omdat ze natuurlijk zo'n verschrikkelijk zwaar seizoen hebben. Verschrikkelijk veel wedstrijden. Altijd op topniveau. Dan nog een aantal ook Europees. Dus dan denk je van, ja, aan het eind van het seizoen is de pijp leeg. En dat werd ook in Rusland. Hè, want hebben ze natuurlijk ook goed gedaan. Zijn ze ook ver gekomen. En uiteindelijk net niet dat laatste stapje kunnen maken. Omdat je het idee had van, ja, het is op nu. Hè, een beetje zoals onze grote vriend Epke Zonderland. Ja. Leeg maar eens op.
Ja.
En, maar dat zie je nu niet. En dat is misschien vanwege die manier van voetballen. Ja.
Ja, wat wou je zeggen, Marcel?
Nou, weet je, wat ik op dit moment zo mooi vind. Er is in Nederland natuurlijk nu een hang om Louis van Gaal binnen te halen. Hè? Want ja, dat is een autoriteit en die heeft het allemaal bewezen. Weet je, dat Gareth Southgate, die had helemaal niets bewezen als coach. Mm. Maar die bond, die had een visie. Die bond, die dacht van, deze man, die heeft 2,5 jaar bij Middlesbrough wat gepresteerd. Die is daar nog mee gedegradeerd ook. En die hebben ze binnengehaald bij de Engelse bond, bij het onder 21 elftal. Omdat ze vonden dat hij een goede coach was, een goed verstand had, rustige jongen.
Ja.
En toen hebben ze hem zo begeleid naar de top. En dat is wel een visie die je kunt hebben. En dus het feit dat hij nu in de finale staat, geeft dus wel aan dat de visie van de leiding van een bond, waar jarenlang een man als Trevor Brooking ook in het bestuur zat en in de directie, oud voetballer die heel veel voor Engeland heeft gespeeld. Dat geeft dus aan hoe belangrijk dat is om te hebben. En dat mis ik wel een beetje bij de KNVB.
Dus Marcel, wij denken hier altijd in koppen. Hè? Dus ik kan nu de kop maken. Het aanstellen van Van Gaal, dat getuigt van geen visie van de KNVB. Valentijn zegt dan altijd, prima, zet het er maar boven. En we zien wel hoe het
maar dit is ook uit angst. Hè. Ik vind het wel een heel mooi voorbeeld van die Gareth Southgate. Want in Nederland...
misschien, hè, Duitsland.
Qua profiel, hè, dan kwamen ze met... hij moest de aura hebben van Koeman, moest internationaal gelouterd zijn. Een grote autoriteit, van alles en nog wat. En dan denk ik van de Gareth Southgate. Nou ja, Marcel schetste net waar die vandaan komt. Maar die Hjulman van Denemarken. Die is gewoon weggejaagd bij Mainz in Duitsland. En die komt daar en die haalt de halve finale. Luis Enrique, die heeft nooit over de grens gewerkt. Die heeft dan bij Barcelona gewerkt. Maar mm-hmm. het wil helemaal niet zeggen op het moment dat jij José Mourinho bent. Dat jij ook goed presteert met het Nederlands elftal. Dus ook de naam van Bronckhorst viel natuurlijk vaak. En dan denk ik ook van, die kan je daar ook rustig voor zetten. Want het is allemaal niet zo moeilijk.
En Martinez zelfs geldt het misschien tot de zekerheid ook voor in België. Ja. Ja, dat is ook niet een coach die nou volgens mij, hoor, zeg ik even, een hele grote prijs
goed
heeft
gedaan bij Everton.
Tim, zal ik even een quizvraagje doen?
Ja.
Zal ik even een quizvraagje doen? Als we de luisteraars vragen van, wat waren de laatste drie clubs van Joachim Leu voordat hij bondscoach van Duitsland werd?
Ja, we kunnen natuurlijk weer een James Last.
We hebben nog een paar staan.
Ja,
een paar van James.
Raken ze aan de straatsteden niet meer kwijt. Nee, de James Last.
Omdat
hype
we nou
is
ook
over.
Weer quizzen. Kijk, de chef die komt binnen en die
voelt dat aan.
Die voelt het aan.
Die voelt aan waar de luisteraar behoefte aan heeft. De laatste drie clubs van
James Last op Klompen. We hebben geen Duitse James Last voor Yogi Leu.
14,95 gulden, een hele LP. Maar dat is een goede vraag. Wat zei je, Marcel?
Nou, kijk, ik ga ze niet verklappen, maar het zijn clubs die ruim buiten de landsgrenzen van Duitsland lagen. Hoog in de bergen en tot bijna in het Midden-Oosten, maar nog niet eens zo ver. Maar het is echt bizar als je dan ziet, toch kiest die Duitse bond voor dat pad.
Ja.
We noemen nu net die andere coaches, maar iedereen vergeet dat. Het gaat om de visie die je moet hebben en de lef. En het bestuderen en het volgen van talenten onder de coach.
En dat is ook precies wat Marcel van der Kraan zelf doet. Want die weet gewoon, de luisteraar wil gewoon James Last. Dit is de beste prijsvraag die ik tot nu toe heb gehoord. Eigenlijk in de geschiedenis van Kick-Off.
Ja, nou ja, dat is wel een aanklacht bij, want Mike verzint ze meestal.
Ja, uitstekend.
Kan je even lezen wat...
Rosen aus dem Süden van James Last. Mijn leven is muziek. Ja. En James Wassenaar-Klompen. Die drie?
Ja, nou, geven, één van die drie die geven we weg. We gaan ze niet alle drie weggeven.
Oh, niet alle drie.
Jij denkt dat er iemand weet waar je leu hebt.
Nou ja, we gaan het afwachten of we een reactie krijgen. En lopen ze daar al, Marcel, met Makkeli-t-shirts rond in Londen? Je had vroeger die Colina-shirts, weet je wel?
Oh, ik denk wel dat je een keer gratis mag dineren in Londen.
Maar misschien is het een...
Hij is eregast, zondag.
En nu zeker.
Ja, hij is eregast zondag.
Maar het is niet eens gek gedacht, een shirt met zijn afbeelding.
Ja.
Wat zei jij?
Hij is eregast van de Engelse Voetbalbond zondag.
Ja, precies, ja. Maar daar zijn ze in Denemarken denken ze daar iets anders over. Maar wordt er vanuit Engeland ook wel gezegd van... nou, een penalty, dat was het misschien niet.
Ja, natuurlijk. De Engelsen zien zelf ook wel dat in eerste instantie op de tribune niet. Ik vond het ook moeilijk. Je zit in Wembley, zit je op 70, 80 meter afstand, hoog, ver van het veld. En je hebt in het stadion heb je ook tijdens een wedstrijd, en dat is misschien voor de luisteraar wel goed om eens een keer te horen, heb je dus geen herhaling. Hè? Je hebt alle media hebben een heel klein schermpje op hun bureau staan. En in het stadion zelf hangen twee megaschermen waar je heel de wedstrijd ook op kan vervolgen. In dat grote Wembley. Maar de UEFA laat natuurlijk geen discutabele beslissingen in herhaling voorbij komen.
Nee.
Dus het is gewoon voortdurend hetzelfde beeld. Dus niemand heeft op dat moment in dat stadion inderdaad wat er nu echt gebeurt. Makkeli staat er bovenop. Alle journalisten zaten daar en die dachten van, nou ja, hij fluit direct. Hij ziet het goed en toch een VAR. Nou, dan moet je dus met z'n allen afwachten. Wat doet die VAR? Die VAR keurt het goed. Of die staat erachter achter zijn beslissing. Dus op dat moment, en zeker met al die journalisten die tegen een deadline aanzitten, moet je afgaan op, nou, het is een goede beslissing geweest.
Ja.
De mensen die thuis zitten, en dat is tegenwoordig eigenlijk het medialandschap, die krijgen thuis van zeven kanten, zeven standpunten, de herhaling te zien. Die kunnen zelfs meekijken met de beelden van de VAR op televisie.
Ja.
Ja, dus het is lastig. En dat is niet om dingen anders in perspectief te brengen nu. Maar ja, wij maken onze verhalen natuurlijk bij zo'n deadline. 10 minuten voor het einde moet dat op de pagina staan. Dan kunnen we nog 1 of 2 veranderingen doen.
Ja.
En je hebt geen tijd om het beeld nog 6 keer te bekijken. En ik zie ook wel dat het een softe penalty is, ja.
Ja, maar je ziet gewoon, Makkeli die wordt genaaid door Van Boekel. Maar in feite wordt de hele media ook genaaid door Boekel. Door Van Boekel. Ja, ze kennen allemaal de regels.
Hoe jij genaaid door Van Boekel, Marcel? Hoe je in de steek gelaten door...
Kijk uit, dan wordt de kop, hè?
ik denk wel dat hij heel veilig heeft gehandeld en Makkeli heeft willen beschermen. Want die dacht natuurlijk van, ja, er zitten daar 60.000 mensen, die waren al hysterisch, al heel de wedstrijd lang, bijna 120 minuten. En als je dan besluit om die penalty niet te geven, en je kon zien dat die Denen, die schraapten echt die penalty-serie bij elkaar, dat was hun gedachte, tijdelijke schoenen die op hun benen staan. En hun enige kans was die geweldige Schmeichel, en ik denk dat die ze nog gered had ook, de vorm waarin die stak. Dan zie je welke kant het op gaat. En die Van Boekel heeft natuurlijk gedacht, Dit ga ik Danny niet aandoen, want die komt aan Wembley niet meer levend uit.
Nee, precies, ja. Nou ja, goed, in ieder geval Kuipers die de finale gaat fluiten, dus dat wordt de Nederlandse eer hoog gehouden.
Ja, je ziet dus wat publiek kan doen, hè, met een scheidsrechter en zelfs met een VAR, hoewel die in een heel ander land zit. Maar ik vond, want Marcel was ook voor Feyenoord, hè, dat kon je eigenlijk ook afgelopen jaar bij Feyenoord zien. Hè, met het
mooi
publiek.
Bruggetje.
Dat is een mooie brug, hè?
Ja, zeker.
Maar dat toch wat uitmaakt. En dat Feyenoord daar natuurlijk eigenlijk ook wel tussen haakjes onder te lijden heeft gehad afgelopen jaar.
Marcel, over Feyenoord gesproken. Hè? Arne Slot die is nu natuurlijk druk bezig met de voorbereiding. Maar dan was er nog wat te doen over die bonus voor Dick Advocaat. Heeft hij een punt dat toekomt?
Kijk, als het niet in je contract staat, dan heb je geen punt. Zo simpel is het. En ten tijde van het opstellen van de contracten, en die zijn natuurlijk gemaakt door zijn zaakwaarnemer Rob Jansen en zijn legal mensen, is dat contract opgesteld. Dat is vaak 2 of 3 keer wordt dat heen en weer gestuurd. Ja, als je daar niet in opneemt wat Europees voetbal inhoudt, en als Feyenoord daar in het contract plaatst de deelname aan de Europa League of de Champions League.
Mm-hmm.
Ja, dat zwart-witte kan het niet zijn. En dus heeft Dick geen punt. En Is het de moeite om na zo'n jaar, waarin de club heeft geleden, niet alleen Feyenoord, al die eredivisieclubs, om met al die miljoenen verliezen, is het fair om dan aan te kloppen voor je bonus voor de Conference League?
Hoeveel ging dat eigenlijk om? Is dat bekend? Je hebt daar niks over gelezen?
Nee, maar het is geen vermogen, want die bonussen die zijn niet heel groot. En Dick heeft wel, kijk, die kan wel zeggen, ja, ik heb niet voor een wereldsalaris Feyenoord getraind. Maar ik denk dat het hem daar, dat heeft hij een paar keer herhaald, niet meer om te doen was. Het ging hem niet om het geld. En in dat opzicht vindt Feyenoord het natuurlijk wel bijzonder dat hij dan nu na zo'n jaar, waarin ze zelf vinden dat ze ook erg teleurgesteld zijn over het resultaat wat uiteindelijk behaald is. En de laatste maanden, hoe die zijn verlopen, of het laatste half jaar, vinden ze het apart dat hij daar nu wel om vraagt.
Ja, precies. En bibberen ze al bij Feyenoord voor KF Drita of FK Desic?
Nou, sowieso niet sinds Arne Slot aan het trainen is. Want die fans die worden wel allemaal heel enthousiast van de manier waarop hij voetbalt. En even om het op het publiek terug te komen, dat is natuurlijk wel iets wat in de smaak gaat vallen. Of het effectief is de tweede vraag. Hè? Want Gareth Southgate die zou misschien met Feyenoord niet zo voetballen. Maar Arne Slot gaat wel zo spelen. En het jagen, dat hoor je al 20 jaar bij Feyenoord van de tribunes afkomen. Als de ploeg maar heel even op eigen helft blijft met de bal.
Maar Jaap Stam die wilde toch ook aanvallend spelen met Feyenoord. Nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen.
Ja, maar ik denk dat Jaap Stam en Arne Slot iets andere coaches zijn, tactisch. En dat Arne Slot ook inmiddels wel heeft bewezen hoe hij het voor elkaar kan krijgen.
En als het tot slot nog, Marcel, want ik hoop dat Mike nog tijd heeft rond. Dat heeft natuurlijk een drukke agenda. Ja, die denkt het zomaar wat. Maar goed, dat gaan we afwachten. Want ze zijn met die Chong bezig, toch? Want Slot wil een verdediger en een aanvaller aan de selectie toevoegen. Zit er nog schot in bepaalde zaken?
Nou, ik denk dat ze niet zoveel haast maken. Dat willen ze wel natuurlijk. Maar pas heb ik met Arne Slot gezeten. Even met zijn eerste interviewsessie. En toen heeft hij gezegd van ja, hij zegt, de beste zaken kun je misschien pas doen in de laatste dagen van die transfermarkt. Hij zegt, we hebben geen geld. De club kan heel weinig. En dan moet je dus gaan zoeken in huurspelers. En die huurspelers, hij zegt, die komen nu allemaal niet vrij. Want elke club, van Chelsea tot Real Madrid, die zeggen, nee, alle jonge talenten krijgen allemaal een kans in de voorbereiding. Nou, en dan is de voorbereiding voorbij. En dan zegt de trainer, oké, ik ga met al die gevestigde namen ga ik aan de slag. En anderhalve jong talent mag bij de selectie. Ja. En die andere 12, die mogen weer verhuurd worden.
Ja.
En dan moet je je keuze maken. Dus ze doen nu heel veel scoutingswerk.
Maar ja, dan is je voorbereiding natuurlijk wel. Dan heb je wel weer die voorronde van de Conference League gehaald. Dus het wordt sowieso moeilijk instromen dan.
Ja, maar je hebt net die tegenstanders genoemd.
Niet te onderschatten.
Ja, niet te onderschatten. Ja, dat begin je ook al.
Utrecht werd nog door dat differentie uitgeschakeld.
Ja, maar dat ligt dan aan SV Utrecht op dat moment. Ja. Dat ligt niet aan differentie.
Differentie. Hey, Marcel, ik zou nog heel graag een uur met je verder willen praten. Maar ik denk dat de luisteraars toch een soort cliffhanger GTS ietsje harder uit. Want we gaan proberen om Mike Verwij nog even in te bellen.
Transfernieuws natuurlijk ook weer horen.
Ja, precies. Ja. Hey Marcel, dankjewel. Hè.
Graag gedaan, man.
Oké.
Doei.
Nou, daar gaan we.
Ik mag geen doei zeggen van mevrouw.
Wat zeg jij?
Ik mag geen doei zeggen van mevrouw.
Zei jij doei? Ja, zei ik doei?
Ik zeg doei. Nee, ik zeg heel vaak doei.
Je mag gewoon doei zeggen. Dat lijkt me prima, toch?
Dat is, hè? Ja. Dus ja,
Er is ook nog wel een leuke luistervraag. Want we zijn ondertussen aan het wachten op Mike Verwij. Die wordt nu gewoon ingebeld, volgens mij. Jij hebt bepaalde stopwoordjes.
Ja, zeg het
en
maar.
Als de luisteraar er 1 of 2 weet te noemen, dan kan die ook een James Last LP winnen.
Ja,
dat is leuk.
Dan zijn we ze wel heel snel kwijt.
Ja. We hebben hier Mike Verwij aan de lijn. Mike, je bent live in de uitzending. De podcast Kick-off van de Telegraaf.
Kom maar op met de transfernieuws.
Heb je daar wel eens van gehoord?
Nee. Ik zit hier in het Twentse land.
Oh?
En daar, wordt die
want dat is de reden waarom je niet bij ons in de studio zit. Je hebt een interview.
Toch prioriteit te stellen.
Nou ja, een interview met Erik ten Hag komt er volgens mij aan, als ik dat zo mag zeggen.
Ja.
Interview is een
groot. Wat wordt je eerste vraag, Mike, aan Erik ten Hag?
Ja, dat gaat zeker over zijn geloofsbrief.
Nee, is de verbinding verbroken. Raar. Nou, daar kan hij nog even over nadenken.
Ja, ben ik weer.
Ja, Mike, Pim CD, podcast Kick-off. Ik zit hier met Valentijn Driessen. De verbinding was even minder. Maar we legden aan de luisteraars uit dat je er niet was, omdat je Erik ten Hag gaat interviewen zometeen. En wij vroegen ons af wat jouw eerste vraag gaat zijn.
Ja, die gaat zeker over 5-3-2, Pim.
Ja?
Erik ten Hag heeft aangegeven dat hij in de toekomst ook bondscoach wil worden. Ja, dan ben ik benieuwd of hij ook al zijn Ajax-principes overboord gaat gooien.
Ja,
maar wat verwacht je dat hij...
Aanvankelijk, toen hij bij Utrecht vandaan kwam, toen zag hij het eigenlijk ook helemaal niet zo zitten. Ik hoorde Mark Overmars, die zei ook een keer, hij heeft zich ook ontwikkeld tot een Ajax-trainer. Met andere woorden, hij was geen echte Ajax-trainer.
Nee, hij was een redelijk defensieve trainer.
Ja, was echt een defensief. Wordt
hij heel erg boos om als je dat zegt. Maar dat was wel zo.
Ja, ik weet nog, de allereerste wedstrijd was Utrecht uit in de Galgenwaard. En toen stond het volgens mij 1-1, 75 minuten voor tijd. En toen ging hij op consolideren. 1-1, prima, uit bij Utrecht. Ja. En dat hoort niet bij Ajax. Dat hoort zeker niet bij Ajax. Dus. Maar dat gebeurt ook niet meer.
Nee, het is wel heel interessant of hij vindt dat het een functie-eis zou moeten zijn in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Ja. Dat de bondscoach... 4-3-3
spelen. Nou, ik vind een bondscoach hoeft niet per se 4-3-3 te spelen. Alleen op het moment dat het wel kan, dan moet je dat wel gewoon doen. Je moet volgens de Hollandse school. En ik kan me best voorstellen dat er 1 of 2 wedstrijden tussen zitten. Of dat je met blessures te maken hebt. Of dat je met een hele sterke tegenstander met bijvoorbeeld een Messi te maken hebt. Dat je iets aanpast. Maar in de grond moet je gewoon spelen volgens de Hollandse voetbalschool. Daar is iedereen groot mee geworden. En daar is ook het Nederlandse voetbal groot mee geworden. En niet met de 1 of 2 uitzonderingetjes.
Nee, het is wel echt een stokpaardje, hè?
Ja, tuurlijk.
De Hollandse voetbalschool.
Ja, dat vind ik wel. Maar je staat toch ook ergens voor als Nederlander?
Ja. Ja, maar het is niet dat als ik in het buitenland ben dat ik dan...
Nee, nou, maar wat wordt er nou van de week? Hè? Lees ik over Mathieu van der Poel.
Ja.
Wat zegt de directeur van de Tour? Prudhomme. Wat zegt hij? Van, we hebben totaal voetbal gehad van het Nederlandse, het Nederlandse elftal in de jaren 70. Die heeft het nu nog over totaal voetbal uit de jaren 70 vanuit Nederland. En die heeft nu over de totaal wielrenner Mathieu van der Poel.
Ja.
Dus dat is zo ingebakken, ook bij een Fransman. Terwijl die hebben veel meer prijzen gewonnen dan Nederland.
Ja, maar het maakt mij toch niet uit wat die Prudhomme daarvan vindt.
Nee, maar het blijkt wel dat je een bepaalde legacy hebt achtergelaten. Ja. Een erfenis in heel Europa hebt achtergelaten op dat moment.
En dat lukt jou niet met deze podcast, Pim.
Ja, ik moet ook een beetje, weet je jongens. Kijk, het is ook mijn taak om een beetje de andere kant te laten.
Ja, advocaat van de duivel, ja. Daar ben je wel goed in.
Veel complimenten, maar dat ga je nu wel heel geforceerd doen.
Oh, oké. Nou, Mike, dan...
Jij bent het toch ook wel met mij eens, dat wel heel erg belangrijk is. Of je nou ten onder gaat, zoals Nederland dit EK ten onder ging tegen Tsjechië. Of dat je dat met een enorm spectaculaire wedstrijd in de halve finale tegen Engeland doet met 5-4 op de Hollandse manier.
Ja.
Dat blijft hangen. Het EK in 2008 werd Nederland ook geen Europees kampioen, maar de wedstrijd tegen Italië en Frankrijk, ja, daar heeft iedereen het nog over.
Nee, precies. Maar Mike, eventjes over Ten Hag, want hoe zou hij nou naar Frank de Boer's coaching skills hebben gekeken, hoe die het neerzetten? Ja, even los ook misschien van het 5-3-2, maar als je Ajax ziet voetballen in de voorbijgaande 2 seizoenen, 3 seizoenen, dan was dat wel een heel ander team dan hoe Oranje zich manifesteerde.
Ja, ik vermoed dat hij gaat zeggen, het is overigens geen interview, maar het is een persconferentie.
Okay.
Zo in de Lutte heb ik stond net met de eigenaar van de Bloemenbeek te praten. Die vertelde dat 48 jaar geleden was dat Ajax hier voor het eerst was gekomen. En dat hij binnenkort zijn memoires gaat opschrijven.
Dat is weer een gratis overnachting. Dat is 1 gratis overnachting.
Ik,
ja?
ik ga ze niet opschrijven. Misschien Jan de Hoop. Dan kan hij er een keer blijven slapen.
Okay.
Maar,
Jan de Hoop,
nee, maar hij vertelde dat in 1973, dat was wel heel mooi. Hier zeg maar in de Bloemenbeek had de eerste breuk...
Tweede overnachting.
Had de eerste breuk tussen Ajax en Johan Cruijff plaats.
Ja.
En hier is natuurlijk ook de legendarische persconferentie met Wesley Sneijder geweest. Die vertelde dat hij absoluut zou blijven met Maarten Fontijn die de champagne opentrok. En 3 dagen later zat Wesley Sneijder in Madrid.
Waar was dat, Mike?
In de Lutte.
Lutte. Ja, reken ook goed.
Ja.
Hey, een lang weekend.
Maar,
3 nachten.
Maar om op jouw vraag terug te komen over Frank de Boer.
Ja.
Ik denk dat Erik ten Hag toch wel heeft gezien dat Frank de Boer niet altijd tijd uitstraalde. Die wordt gevraagd van een bondscoach. Dat er eigenlijk nooit echt een leider voor de groep stond. En ik denk dat hij zich toch ook wel heel erg heeft verbaasd over de, over de speelwijze. En dan komen we weer op 4-3-3 en 5-3-2. Want met dit materiaal had hij natuurlijk wel 4-3-3 kunnen spelen.
Ja.
Dat gaat hij overigens niet zeggen, denk ik. Want het is niet heel chic om...
Ja, maar hij heeft natuurlijk eerder ook wel wat gezegd, hè, Mike, over het Nederlands elftal.
Ja.
Een paar weken geleden, of een paar maanden geleden.
Ja, maar dat was natuurlijk wel voor de uitschakeling. En nu ligt het misschien allemaal zo pijnlijk, allemaal zo gevoelig, dat hij er weinig over gaat zeggen. Maar we gaan het zo zien.
Ja, en Mike, is natuurlijk toch wel weer van alles gaande rondom Ajax weer. Tadic allereerst, dat is wel interessant, hè, want die werd gekoppeld aan AC Milan. Maar die heeft gezegd, ja, ik speel bij mijn droomclub en ik blijf. Hoe was dat echt een concreet bod waar Milan mee kwam?
Ja, ik ben afgelopen week al eerder de A1 overgereden. En toen vertelde hij na de oefenwedstrijd tegen Kwik 20. Heel knap resultaat.
Ja, 1-1. Ik zag die keeper van Kwik 20. Dat is wel bijzonder dat je daar niet van weet te winnen.
Ja, die heb ik het adres van mijn sportschool.
Ja, precies, ja.
En die... Maar daar vertelde Tadic dat AC Milan inderdaad heel concreet was voor de richting zijn zaakwaarnemer. Zich had gemeld, niet alleen had gemeld, maar ook een bod had gedaan. Maar dat hij niet weg mag van Ajax. En vervolgens, Mark Overmars die gaf dat aan, dat een vertrek gewoon onbespreekbaar was. Not for sale, niet te koop. En ja, vervolgens zei Tadic dat geen straf was. Dat hij zich ook niet heel erg teleurgesteld voelde. Want Ajax is een droomclub, daar wil hij van jongs af aan spelen. Maar ik denk dat het toch wel wat serieuzer was dan het leek. En het is nu ook gewoon in de kiem gesmoord. Maar ik denk dat hij er wel open voor stond.
Maar ja, dat hij er wel, ja, want dat is wel. Ajax heeft vaak ook wel de houding van, nou, als een speler heel veel betekent voor de club, dan gunnen we hem een bepaalde transfer. Ja, Tadic heeft natuurlijk heel veel betekend voor Ajax. Je zou ook kunnen zeggen van, we gunnen Tadic die transfer om nog, wat is het, 32 is hij geloof ik, om dan nog één keer in het buitenland bij een mooie club te spelen.
Maar die transfer gunt Ajax Tadic ook, alleen niet dit seizoen. Ik vond het opvallend dat Mark Overmars zei, ondanks het contract tot 2023 als speler bij Ajax en tot 2026 als trainer, want hij heeft echt na zijn eerste jaar al enorm lang verlengd, wat Mark Overmars zei, de verkoop is dit seizoen onbespreekbaar. Ja, daarmee zet je de deur open voor volgend jaar. En als het Tadic lukt om in de 4 jaar dat hij bij Ajax is, 3 keer kampioen te worden, eerste te worden in het afgebroken coronajaar, en ook nog de halve finale van de Champions League en de kwartfinale van de Europa League te bereiken, ja, dan denk ik dat je zo'n... Ja. Als die kans er nog een keer voordoet, dat je maar moet gunnen.
Ja. Dat is echt een van de allerbeste aankopen die er gedaan is. Ook vanwege de voorbeeldfunctie die hij heeft. En het beleven van de prof. En hij levert ook. Hè. Er zijn andere jongens die ook wel leven als een prof. Maar die leveren het te weinig. Ja. En hij wel. Maar ik heb ook na zitten denken van, stel hij gaat weg. En dan moet je een ander voor halen. Nou ja, noem jij maar een die ook naar Nederland wil. En toch betaalbaar is. Kijk, ja, Kevin de Bruyne, ja, maar ja, die komt echt niet naar Ajax toe.
Nee, nee.
Ik zou echt niet weten wie zo'n danige inbreng kan hebben als wat Tadic de afgelopen jaren heeft gehad voor Ajax.
Nou, dat wordt natuurlijk een uitdaging. En het is ook wat je zegt, als je zijn statistieken erbij pakt, die zijn eigenlijk abnormaal. Dat is bijna elke wedstrijd bij een doelpunt betrokken. Maar hij is ook gigantisch belangrijk. Er kwamen jonge jongens, die kwamen meetrainen. En dat waren jongens die gewoon de dagen daarvoor gewoon hadden vertikt om met Tadic na afloop van een training op de sportschool in te gaan, de gym in te gaan. Omdat eist hij gewoon van zijn ploegen nodig.
Ja,
ja, die kreeg hij op de training en in de wedstrijd kregen geen bal van hem. Ja, toen maakte ze op die manier wel duidelijk dat hij daar niet van gediend was.
Nee.
En hij zorgde voor een hele andere cultuur die er bij die jonge jongens heerste. Ik zal ook nooit vergeten dat Richard Lee Bazour, dat was de lichting Teter Riedewald. Ja, die jongens die gingen niet de sportschool in. Want dat vonden ze maar ten opzichte van elkaar uitsloverig naar de trainer toe.
Mm-hmm.
Ja, bij Tadic is daar geen enkele discussie. Iedereen gaat gewoon de sportschool in. En wie niet meegaat, krijgt gewoon geen bal.
Heeft Tadic jou ook de sportschool in geholpen eigenlijk? Of niet?
Ja, maar het vervelende is ook bij SV Hilbrand krijg ik toch nog steeds geen bal. Dat is wel
heel... Hey, en Mike, nou zag ik ook nog een bericht voorbij komen over Donny van de Beek. Ja, allemaal in die geruchtensfeer. Maar is er echt een lijntje uitgeworpen naar hem?
Nee.
Oké. Okay.
Nee, en ik zag vanochtend, en dat is wel het vervelende van deze periode. Zeker met alle social media kanalen zie je van alles voorbij komen. En ja, elk gerucht gewoon wel leuk. Je gaat het toch checken, want het is natuurlijk ook een beetje eerder na om dingen die geroepen te worden door een vage bron. om dit te laten lopen, niet te checken en dan een nieuwtje mis te lopen. Dus vanochtend ging opeens het verhaal dat Mo Iataren dichtbij een transfer naar Ajax zou zijn.
Ja.
Dus nagebeld, maar toen toch ook even gekeken wie die bron was. Want hij had van een zeer betrouwbare bron, maar dat was iemand op Twitter die had eerder al gemeld dat niet Erik ten Hag, maar Ron Jans trainer van Ajax zou worden.
Oh, serieus?
Dus daar heb ik toch maar een streep bij.
Ja, we moeten over, want ze hebben in de Lutte hebben ze veel historie en een mooie bloemwinkel. Maar de zendmasten die zijn er nog niet helemaal uitgevonden.
Meneer dus, is ook op jacht naar een gratis overnachting.
Nee,
misschien
ik
wel
zeg
goed
van,
voor je
misschien, nee,
maar
ik,
moet je gewoon vier keer Bloemenbeek zeggen.
Bloemenbeek, ja. Nee, ik probeer even uit te leggen dat de verbinding een beetje op een ludieke manier, dat de verbinding met Mike wat minder is.
Ja, volgens mij hadden de mensen dat wel door, hoor, dat de verbinding niet
dus
helemaal
goed
was.
Dus dat hoef je dan niet te zeggen.
Nee, dat merk je toch?
Nou, mijn moeder zegt dan altijd van als je live op tv en er gebeurt iets geks, ja, benoem het gewoon dat het gebeurt. Oh, ja. Dus even een stukje service naar.
Ja. Maar als je het beeld ineens op zwart gaat, dan zien de mensen toch dat het op zwart gaat.
Ja, dat is ook wel.
Jij bent een beetje de Frank Snoeks van de podcast. Die blijven praten terwijl aan allerlei dingen die je ziet.
Ja, nou, maar ik sla het allemaal
ik
wel
moet
op.
Zeggen, ik,
wil je ik, nog wat over Frank Snoeks kwijt?
Nee, maar ik zit nu te kijken. Omdat veel vaak ben je natuurlijk met Nederland zelf al onderweg en zo. En dan zie je en hoor je vaak niet over die commentaren. En dan ga je erop letten. En dan word je er wel moe van. Zeg maar, over allerlei dingetjes. Dan denk je, ja, nou is het wel genoeg.
Ja.
Maar uiteindelijk valt het me ook wel mee. Want ik moet ook zeggen, Jeroen Guter, die hoor je normaal gesproken ook nooit. Dat vind ik heel prettig om naar te luisteren. Mm-hmm. En onze andere vriend, die ik heb verslagen met VI, Jeroen Elshoff. Nee, ik ben nummer 1 natuurlijk als meestervoorspeller. Hè?
Van de VK?
Van de VI. Nee, van de Eredivisie.
Oké, ja.
Nee,
EK
is te kort.
Voor het derde jaar achter elkaar, meen
ik. Hè? Nee, er zit 1 jaar tussen, maar dat was het coronajaar. Ja. Maar als dat gewoon was uitgespeeld, dan had ik ook gewonnen.
Jij voorspelde
werkelijk als laatste.
Bij 20 verschillende mediamerken en ook het liefst een paar keer opnieuw. En dan zit er altijd weer eentje bij.
Ja. Dus, maar dat het me echt wel meevalt. Het valt me echt wel. Want roepen ze allemaal van, het is allemaal niks. En ik zit naar de Belg te kijken en weet ik wat allemaal. Ja. Maar
is ook een beetje wat je elke keer weer ziet, hè?
Ja.
Hey, maar Mike, ik weet niet of we de Sulemana jingle klaar hebben. Hebben we die?
Sulemana. Dit is de Kamaldeen Sulemana update. Dit is de Kamaldeen Sulemana update.
Mike, wanneer komt die nou?
Nou.
Jongens, de verbinding was heel slecht.
Maar Mike...
ik denk dat één Olympische sporter die schaamt zich dood als ze dit hoort.
Oh, ik denk dat hij heel trots is.
Ja, tuurlijk. Is hij trots? De Olympische deelnemers zijn er trots
uitleggen. Op? Producer Heijn heeft een zus die Olympisch roeister is en misschien voor goud gaat. Ze is niet uitgeroeid, nee. 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 Maar goed. Hey, hoe heet het, Mike? Sulemana?
Vertel het hele verhaal even, want ik vind dat echt geweldig.
Ja, nee, dat is echt geweldig. Heijn is onze producer.
Mag ik daar één ding over zeggen? Dat ik het eigenlijk heel leuk vind dat wij gewoon iemand in de studio hebben die helemaal niks kan. En dat die gewoon een zus hebben. Die gewoon echt heel erg in de race is voor goud.
Ja.
Olympisch goud, hè?
Ik vind producer Heijn van grote waarde voor onze podcast.
Ja, vind ik ook wel.
Oké. Hey, maar Mike,
verbindingen met Mike
is
slecht.
Is er nog ander nieuws wat we... Ik noem het niet over Sulemana, maar zijn er nog ontwikkelingen die we de Ajax-volgers moeten meegeven?
Nou, over Sulemana, dat ga ik zo vragen. Ik heb een interview met Kudus, zijn landgenoot. Misschien aanstaande ploeggenoot bij Ajax. Dus die kan hopelijk wat meer vertellen over Sulemana.
Oké, ja, hij is natuurlijk gek genoeg wel in Nederland, hè, waar hij oefenwedstrijden speelt met Noord-Jylland.
In Delden en Vitesse met 5-0 verslaat. Ja,
precies. Maar zijn er verder nog ontwikkelingen? Want anders kunnen we zo gaan afronden.
Het is heel tam. Het lijkt hier bij Ajax of je naar de training van de A1 staat te kijken, omdat de internationals van Nederland er nog niet bij zijn. De jongens van Jong Oranje er nog niet bij zijn. En ook de Zuid-Amerikaanse internationals er nog niet bij zijn.
Ja.
Dus het is... pas vanaf volgende week, als Ajax 24 juli, zeg ik uit mijn hoofd, tegen Bayern München speelt. En de week daarna naar Oostenrijk gaat, dan is de groep pas compleet.
Okay,
dat is laat.
Wil je nog aan...
Maar ze hebben geen voorronde, dus in principe zijn ze natuurlijk geplaatst voor de groepsfase. Ja, dus het heeft ook niet zoveel haast.
Dat is natuurlijk enorm lekker voor Ajax, waar je ziet dat andere ploegen of heel snel in de voorronde Champions League aan de bak moeten. Of zelfs de voorronde Conference League of Europa League.
Mm-hmm.
Dan kan Ajax op 26 augustus naar de loting voor de groepsfase van de Champions League kijken. En dat is natuurlijk wel een hele prettige gedachte dat je gewoon de groepsfase Champions League speelt.
Ja, wil je nog de stellingen doen tot slot?
Zeker.
Oké. Italië wordt Europees kampioen.
Oneens.
Eens.
Björn Kuipers had de EK-finale niet mogen fluiten.
Oneens.
Oneens.
Van Gaal moet 4-3-3 spelen met Oranje. Nou,
eens.
Eens.
Ajax moet inderdaad voor Moïataren gaan.
Oneens.
Eens.
De Barca-spelers moeten salaris inleveren zodat Messi kan bijtekenen.
Oneens.
Oneens.
En Tahit Chong zou een goede aanwinst zijn voor Feyenoord.
Eens.
Eens.
Oké, okay, Mike, wil je nog reclame maken voor iemand? Of wil je nog wat kwijt vanuit de Lutte daar?
Nou, misschien crowdfunding voor Dick Advocaat en Corpot, maar daar moeten jullie het zo maken.
Ja, we hebben het al met Marcel van der Kraan net ook over gehad, inderdaad. Vind je dat hij die bonus moet krijgen?
Ik ken de inhoud van het contract niet, maar ik vind wel dat Dick daar gewoon heel erg goed heeft gepresteerd. Dus als hij er recht op heeft, dan moet hij het krijgen.
Oké, hartstikke goed. Nou, veel succes daar, Mike. En tot de volgende podcast in elk geval weer.
Is goed, Pim.
All right.
Doei, doei, Mike.
Groetjes. Hoi, hoi.
Oh, wat zeg ik weer? Doei, doei.
Dat ja, is, dat mag dat jij. Is, nee, dat is niet het stopwoord waar ik op doe.
Oh, nee?
Nee, okay. Nee. Maar nee, dan gaan wij rustig.
Anders hebben we nog een James Last.
Nog een James Last CD, LP. En dan gaan we rustig nog even richting een afronding. Ja, Björn Kuipers noemde ik, omdat je het misschien.
Ik hoorde René van der Gijp erover. En dat ik kon me daar wel in vinden. Dat het moet natuurlijk niet zo zijn dat we dadelijk zondagavond moeten concluderen dat twee Nederlanders bijvoorbeeld Engeland naar de Europese of aan de Europese titel heeft geholpen.
Mm-hmm.
Makkeli heeft dat nu gedaan met die beslissing voor die penalty tegen Denemarken. Ja, als Kuipers ook zoiets overkomt, ja, dan zou dat natuurlijk ook een smet zijn. Zowel op het Nederlands trainersgilde, terwijl die zich juist zo goed hebben gemanifesteerd.
Ja.
Maar ook eens met op een Europese titel van Engeland. Maar het kan ook andersom zijn. Dus ja, hij loopt toch op eieren, vind ik.
En, weet je wie de VAR is eigenlijk bij Björn Kuipers? Ja,
een Duitser is volgens mij de VAR. En okay. Normaal gesproken was dat altijd Paul van Boekholt. Dus het zou me niet verbazen dat ze zeggen van... ja, naar aanleiding van de ervaringen van Paul van Boekholt met Engeland in de halve finale, dat hij niet meer de eerste VAR is. Dus
nou, dat gaan we afwachten.
In feite had Paul van Boekel natuurlijk op het vliegveld naar huis moeten zitten.
Ja, speler van het toernooi is ook nog wel aardig. Hè? Die Damsgaard heeft natuurlijk fantastische indruk gemaakt.
Ja. Wat nou een fantastische indruk.
Mooie goal. Mooie goal,
ja,
zeg.
Mooie goal. Dus één goal en dan kan je met speler van het toernooi worden.
Dumfries,
ja. Ja, voor Nederland wel.
Ja.
Die was speler van de voorronde.
Maar heb
van
jij...
de pool,
ja. Everton de is volgens mij nog op het vinkentouw om hem binnen te harken. Want dat is ook nog wel interessant. Al die interesse in die PSV-spelers natuurlijk.
Ja, ja, en Inter. Hè. Inter die heeft volgens mij pole position voor Dumfries. Wat ik ervan begreep, ja. Nee, ja, de spelen van het toernooi is best wel moeilijk. Maar ik vind, je moet het wel eigenlijk zoeken in de halve finalisten sowieso. Maar
ja.
Ja, ik vind Italië, die verdienen het eigenlijk om de speler van het toernooi. Maar die is al afgevallen, hè?
Ja.
Met Spinazzola.
Ja, of Chiellini.
Ja.
Wat wel een macht. Wat wel,
ja, weet je wel, een geweldige persoonlijkheid en echt een leider. Een leider.
Prachtig,
dat
moet,
ja, hoe heet dat? Niemand heeft het erover. Maar het is wel van heel grote invloed geweest op het slechte presteren van Nederland zelf. Dat is de afwezigheid van... Ja,
die mee is op trainingskamp met Liverpool overigens.
Ja, dat is zo'n persoonlijkheid. En je ziet bij Liverpool is die weggevallen. Totaal in elkaar.
Ja.
En voor het Nederlands zelf gold eigenlijk hetzelfde.
Ja.
En hij had wel weerwoord kunnen geven. En hij had wel de persoonlijkheid ook in de groep om spelers op een plaats te zetten. Om spelers misschien een tandje harder te laten lopen. Maar die is wel gemist. En dat vind ik wel van Frank de Boer. Daar heeft hij zich nooit achter verschuild.
Nee.
Dus dat is wel knap. En,
voor wat het waard is.
Ja, en Louis die gaat dadelijk van hem profiteren natuurlijk.
Ja.
Want Nederlands elftal met Van Dijk is gewoon veel meer waard dan Nederlands elftal zonder Van Dijk.
Ik ben naar een Italiaanse kapper gegaan, hè, op de Van Wouwstraat in Amsterdam. En die, toen ik met hem over het Italiaanse elftal begon, nou ja, die straalde natuurlijk van oor tot oor. En we hadden het ook over die situatie.
Had hij niet zijn ogen dicht, zo te zien? Had hij zijn ogen dicht toen hij...
We hadden het over Chiellini, dat die Jordi Alba was het, geloof ik, dat moment voor die penalty.
Heb
hij
met een lady shave gedaan.
Dat hij eventjes... dit gaat over mijn kapsel dan. Maar kan je dat moment herinneren voor die penalty-serie, dat Chiellini even lekker dolletje Jordi... En die dacht echt, wat overkomt mij.
Ja.
Maar dat is toch prachtig.
Ja, natuurlijk. Maar toen had hij die finale had hij toen natuurlijk al eentje.
Tas.
Ja. Nee, dat ook. En ik, Ik weet wel, er was hier een WK voor jeugdteams en er was Messi toen. En toen was ook Chiellini, die speelde al bij dingen, bij Italië mee. En ja, toen vond ik al geweldig dat er zo'n speler, ik denk, nou, die gaat het nooit redden. Hè?
Nee.
Want het motorische ziet het er niet uit. En aan de bal is hij ook niet de beste. En dat zie je nu af en toe ook, want als je hem aan de bal, dan hou je hart vast. Dan denk je, oh, maak alsjeblieft geen fout in de opbouw. Want hij oog niet echt zeker. Nee. Maar hij doet heel weinig dingen fout.
Ja met Bonucci, dat geweldig is wel spelen.
Heel bijzonder team in elk geval, dat Italië. Ja.
Gaan we maar rusten, als je voor Italië, wie zou jij dan als beste?
Ik had het net met producer Heijn ook over Chiesa. Was een Chiesa naam die viel. Maar het valt mij wel op. Dat daarom trek je toch ook onbewust die vergelijking met Nederlands elftal soms. Dat als je echt de smaakmakers eruit wil halen. Ja, dan had je zo graag gewild dat Nederland op een attractieve wijze ook verder was gekomen. Omdat wij met Nederland zelf al spelers hebben.
Die
ook mee hadden gekund op dat niveau. Ja. Zeker nadat Frankrijk natuurlijk was uitgeschakeld. Want ik denk nog steeds dat die kwalitatief gewoon verreweg het beste.
Want ik las ergens Pogba en zo. Maar dan denk ik ook die is veel te vroeg naar huis gegaan.
Ja.
En die heb 3 goede ballen gegeven. Ja, dat vind ik ook een beetje te weinig.
Nee, precies. Er zijn natuurlijk nog zoveel ontwikkelingen. We hebben Kluivertjes en Kluivert die Mourinho niet nodig heeft bij AS Roma. Nou ja, Van Gaal gaat natuurlijk heel veel over gebeuren.
Ik denk dat we daar nog wel een keertje over hebben.
Dat denk ik ook wel, ja. Heb je daar wel zin in Van Gaal? Tuurlijk. Juichen? Ja.
Juichen langs de lijn.
Hè? Nou, niet om te juichen.
Nee?
Nee, ik ga toch niet juichen. Nee.
Maar hoe snel mag hij jou?
Natuurlijk.
Ja, hoe is die relatie tussen jou en Louis?
Geen.
Nee?
Nee, we hebben geen relatie, nee.
Nee.
Nou ja, relatie dadelijk bondscoach verslaggever.
Maar ik las wel alweer, want hij had dat interview in L'Équipe. En dan ging het ook over, weet je, dat systeem. Dat er journalisten zijn die altijd maar op dat systeem lopen te zeuren.
Ja, daar ben ik één van. Ja, ik vind dat hij hoeder is van het Nederlandse voetbal.
Ja.
En zo. En zo moet hij zich ook gedragen. Dus ik vond het WK 2014... Ja, iedereen stond op de banken. Maar ja, ik werd daar niet warm of koud van de manier van spelen. Daar hou ik niet van. Hetzelfde wat in 2010 hebben ze de finale gehaald. En dat gebeurde ook met De Jong en Van Bommel. Ja, daar heb ik ook niet echt van genoten. En uiteindelijk is dat ook als een boemerang teruggekomen bij dat Nederlands elftal. En ook bij Bert van Marwijk. Helemaal die finale. Want toen was het natuurlijk een schofterig gedrag af en toe.
Mm-hmm.
En kijk, Bert van Marwijk... Normaal gesproken, als jij in de finale van een WK staat, dan kan jij bij iedere club tekenen. En er was geen enkele club die Bert van Marwijk wilde hebben. Geen enkele grote club. Dat heeft hem heel erg teleurgesteld. En dat begrijp ik heel goed. Maar dat heeft ook te maken met de manier waarop jij je met je elftal presenteert.
Ja.
En die finale heeft er echt geen goed aan gedaan.
Nee. Zullen we naar een afronding toe gaan?
Ja.
Dan zeg ik tegen de luisteraars heel graag tot volgende week met weer een normale jingle, denk ik. Gewoon weer... Dan is alles afgelopen, maar gaan wij... Vrolijk door, dus blijf ons vooral volgen en heel graag tot de volgende keer.